Bij de rivier is een mooie plek om feest te vieren. En dat brengt me meteen bij Deuteronomium 16. Ik bracht arme Wout helemaal in de war, want die had willen voorlezen uit Leviticus 23. Maar wat ik zo mooi vind aan Deuteronomium 16 is dat daar een gebod staat. Niet letterlijk tot dansen, maar wel, gij zult u verheugen. Mooi, hè? Bij Pesach staat het er niet. Misschien is de reden dat je dan net uit Egypte komt en dan is het wel erg vroeg om nou al te gaan juichen en jubelen. Je hebt als het ware de ellende nog in je botten zitten. Maar bij Shavuot lezen we één keer in Deuteronomium 16, je moet je verheugen. Bij Sukkot lezen we dat drie keer. En dat is veel moeilijker. Met Shavuot één keer twee dagen lang. Met Sukkot zeven of acht of negen dagen lang. Het is erg lastig als je erover nadenkt. Een gebod om je te verheugen. Gij zult blij zijn. Het is veel makkelijker om zes dagen chagrijniger te zijn. Tenminste, dat zullen velen wel beamen. Maar zeven dagen zonder onderbreking blij zijn. Nou, hier is het maar twee dagen met Shavuot. En toch, wat bijzonder. Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Wat een heerlijk feest. Het was, nou we het toch daarover hebben, ook wel bijzonder in Handelingen 2, niet waar, dat die discipelen vervuld werden met de Heilige Geest en dat had een effect. Wij Nederlanders leven nog onder de invloed van de Griekse filosofie, dus wij scheiden lichaam en geest. Vandaar dat wij wel zingen, het vrome volk en nu verheugd zal huppelen van zielen verheugd, maar je doet dat natuurlijk niet. Dat doe je alleen in de geest. Ik vind altijd het mooi, ik zie het minder dan vroeger. Vroeger werd er veel meer gedanst in deze gemeenschap, en gemeente nu, maar tegenwoordig niet meer zoveel. Maar dat vond ik altijd wel mooi, dat het ook letterlijk gebeurde. Huppelen van zielenvreugd. En dat is een extra opdracht met Shavuot. Nou is er één punt, dat is geen correctie naar Wout, maar het moet toch even gezegd worden. In Handelingen 2 was er nog geen sprake van dat Shavuot het feest was ter herdenking van de wetgeving. Het was nog uitsluitend het feest van de tarweoogst. En dat zou zo blijven tot aan het jaar 70 toen Jeruzalem verwoest werd en Israël in de verstrooiing ging. Pas vanaf de tweede eeuw kunnen we de eerste sporen waarnemen van het feit dat dit feest een heel nieuwe betekenis heeft gekregen. Ik geloof zeker dat dat onder leiding van de Heilige Geest is gebeurd. Per slot van rekening, de andere feesten hebben zo'n verschuiving van betekenis niet gehad. Sukkot is uiteindelijk ook een oogstfeest, het feest van de grote afsluiting van de oogst. En daar is helemaal geen nieuwe betekenis aan gegeven. Maar we moeten dat goed vasthouden, dat Shavuot in zijn oorspronkelijke betekenis het feest is van de tarweoogst. Een paar maal zegt de Bijbel dat, dat de gerst eerder rijp is dan de tarwe. Dat weet elke boer natuurlijk, maar in de Bijbel wordt het een paar keer genoemd. Je ziet het bijvoorbeeld in het boek Rut, het boek dat natuurlijk gelezen wordt met Shavuot. Als Rut en Naomi terugkeren uit Moab, dan lezen we dat het de tijd was van de gerstoogst. En heel hoofdstuk 2 van het boek Rut is eigenlijk de tijd van de omertelling, zou je kunnen zeggen. Het zijn die zeven weken tot aan Rut 3, want dan is Boas op de dorstvloer met veel vreugde in zijn hart. Hij is daar om persoonlijk de oogst te bewaken, want dan is de hele tarweoogst ook binnengehaald. Je leest het zelfs al bij de plagen van Egypte. De gerst en de tarwe waren heel verschillend rijp geworden. Eén van de twee was zwaar beschadigd, maar de andere nog niet. Ik neem aan dat de gerst beschadigd was en de tarwe nog niet, want die was nog maar in de knop. Dus eerst hebben we de gerstenoogst. De gerstenschoof, daar begon het mee, dat heeft Wout al gezegd. En dan zeven weken later komen daar die twee beweegbroden. Die broden die bewogen worden voor het aangezicht van de Heere God. Een nieuw spijsoffer heet het in Leviticus. Het is een van de weinige keren dat het spijsoffer geen beeld is van Yeshua, maar van de gelovigen. Af en toe kom je een of andere slimmerik tegen. Als je tegen zo iemand zegt, zuurdeeg is in de Bijbel altijd het beeld van het kwaad, dan zegt hij, nee, ik weet een uitzondering. Dat zijn de twee beweegbroden van Shavuot. Want daar zat wel zuurdeeg in. Ja, he, slimmerd. Die twee broden zijn ook niet een beeld van Yeshua, maar van ons. Van Gods volk. En dat is dus de kant van de oogst. En in Handelingen 2 ging het om het oogstfeest. De Calvinisten hebben de gewoonte ingevoerd van een dankdag voor het gewas. En ook een biddag voor het gewas. En in Israël had je zelfs 3 van die dankdagen of dankweken. Eerst voor de gerstenoogst. Dat is Pesach, Matzot. En eigenlijk vooral de Yom HaBikurim die in die week valt. Dan in de tweede plaats Shavuot, 7 weken later. De tarweoogst en dan aan het eind Sukkot in de 7e maand. Als de hele oogst binnengebracht is, dat wordt specifiek genoemd de druivenoogst en de olijvenoogst. 3 oogstfeesten. In Handelingen 2 was er nog geen sprake van het geven van de wet. En ik zei net al, ik denk toch dat daar ook de leiding van de Heilige Geest in te zien is. Want de rabbijnen hebben het al eens goed nagelezen. En we hebben dat straks ook gelezen uit Exodus. Als je het uitrekent, zeker de manier waarop zij dat aangegeven hebben, heel ingenieus, dan werd de wet, de 10 geboden, zoals wij die straks al gehoord hebben, gegeven precies op de datum van het wekenfeest. Nou, dat is natuurlijk niet zomaar. Dus toen Israël verstrooid was en ze dus ook geen oogstfeesten meer kenden, ze waren ook geen landbouwnaties meer, ze moesten maar op allerlei andere manieren aan de kost zien te komen. Toen dat oogstaspect op de achtergrond raakte, wat bij Sukkot niet gebeurde, terwijl ze ook geen druivenoogst en wijnoogst meer hadden, toen kwam bij dat wekenfeest dat andere aspect naar voren. Even dat ik het goed citeer. Het is Zeman Matan Toratenu. Het is de tijd van het geven van onze wet. Zo heet het voluit. En dat is natuurlijk een heel bijzondere betekenis geworden. Het geven van de wet. Voor de Jood is de wet het grootste geschenk dat God ooit gegeven heeft. En wij die uit de volkeren stammen, hebben altijd ten opzichte van die wet onze moeilijkheden gehad. Dat moet ik er even bij vertellen. Er zijn diverse mogelijkheden. Of die wet is afgeschaft, dat zijn rustig een heleboel mensen die dat zeggen, de wet is afgeschaft. Waar haal je dat dan vandaan? Ja, al die offers die zijn vervuld in het offer van Yeshua, dan zeg ik ja, vervuld is heel wat anders dan afgeschaft. Daar begint al de verwarring. Dan zeg ik, Yeshua zegt zelf in Matthäus 5 vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Dus het zijn twee heel verschillende dingen. En dan zeg ik erbij en dan is de verwarring compleet en de ontzetting en de verbijstering. Niets in de Torah is afgeschaft. Het enige verschil van mening, maar daar gaan we het nou niet over hebben, is of dat alleen voor Israël geldt of dat die Torah ook in zekere mate door de volkeren onderhouden moet worden of mag worden enzovoort. Daar gaat het nou even niet om. Dat is 1. Bij onze reformatorische vrienden wordt gezegd, die wet is helemaal afgeschaft op 1 ding na. De 10 geboden. Dat is ook weer even grillig, want waar in de Bijbel lees je nou dat de hele wet is afgeschaft behalve die 10 geboden? Ja, maar die 10 geboden zijn voor ons ook heel belangrijk. Ja, geen wonder, daarom komen ze ook in het Nieuwe Testament allemaal weer terug. Ik mag al bij vertellen, in een nieuwtestamentische vorm. Nou, en de derde opvatting is, de wet is inderdaad niet afgeschaft en is van toepassing niet alleen op de gelovigen uit Israël, maar ook op de gelovigen uit de volken. Nou, daar zien we ook de gevolgen van en dat maakt het allemaal nog eens extra ingewikkeld. Ga ik nou allemaal niet uitvogelen, want ik wil naar de Heilige Geest toe, dat begrijpt u wel. Maar als je over de wet nadenkt, is dit in ieder geval het belangrijke wat we vandaag vaststellen. En anders was ik helemaal niet op jullie uitnodiging ingegaan als ik er anders over dacht. Er is niets in de Torah dat afgeschaft is. Maar de Torah is wel vervuld in de persoon van Yeshua. Dat zijn heel verschillende dingen. Zal Shavuot nog gevierd worden in het Messiaanse Rijk? Ik heb het van de week nog weer eens in een ander verband na zitten kijken. Als je kijkt in Ezechiël, daar wordt een nieuwe tempel beschreven en ook de feesten die dan weer gevierd worden. Pesach wordt genoemd, Sukkot wordt genoemd, maar Yom Kippur wordt niet genoemd. En Shavuot ook niet. Maar in een heel ander verband las ik deze week, want ik heb vrijdag een preek gehouden over Purim. Toen stuitte ik op een tekst in de Midrash die zegt, al zouden alle feesten afgeschaft worden, Purim wordt nooit afgeschaft. Het is heel boeiend, want wij denken, die hangt er zo'n beetje bij, niet waar? Het gaat om die 7 feesten in Leviticus 23 en Purim, ja, dat is later bijgekomen. Nee, die Midrash zegt, Purim is het allerbelangrijkste. Want dan gaat het om de uiteindelijke verlossing van Israël. In de persoon van de Mashiach, die afgebeeld wordt in Mordechai. Prachtig. Nou ja, dacht ik, als Purim uiteindelijk ook overblijft, dan Shavuot ook. Dus in het Messiaanse Rijk zal Shavuot ook gevierd worden. En dan zullen ook al diegenen die gedacht hebben dat de wet is afgeschaft, het eindelijk snappen. Mooi hoe alles bij elkaar past, want we hebben dat straks gezongen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. Kimit Sion, dit Torah. Dat is uit Jesaja 2 en ook uit Micha 4. Dus er komt de tijd in het Messiaanse Rijk dat de Heer God tot al die volkeren zal zeggen, sliep uit, jullie dachten dat de wet was afgeschaft. Nee, hij is alleen niet afgeschaft, hij is niet alleen niet afgeschaft, maar ik ga hem ook nog eens een keer uitleggen aan jullie. Dan zal die diepere zin en ook hoe die vervuld is in Yeshua pas werkelijk tot zijn recht komen. Als je nu denkt aan die 50ste dag van Handelingen 2, dan gaat het heel duidelijk over het Shavuot. In het Grieks staat daar het feest van de 50ste dag. Nou, dat snapt iedereen. Jullie hebben de omertelling trouw onderhouden. En dan kom je op 50ste dag en dan kom je op Shavuot, op het wekenfeest. Nou, daarom heet het ook zo. Shavuot is het meervoud van Shavua. Dat betekent week, komt van het woord voor 7. Shavuot is het meervoud. Dus Chag HaShavuot is het wekenfeest. Het feest van de 7 weken. En dat, in het Grieks wordt dat zo weergegeven. Het is de 50ste dag. Want je telt de eerste dag ook mee. Dus na 7 weken ben je bij de 50ste dag uitgekomen. Wat gaat over Shavuot? Als wij lezen Handelingen 2, denken we dat het over het christelijk Pinksterfeest gaat. Nou, helemaal niet. Natuurlijk, de heel Israël was daar voor zover ze konden in Jeruzalem bij elkaar. De stad was standvol om Shavuot te vieren. Niemand dacht nog aan de wet. Voor zover we kunnen nagaan natuurlijk, maar het was nog steeds, zoals het oorspronkelijk bedoeld was, het oogstfeest, de tarweoogst. En het volk was blij. Ze hadden weer voor een jaar te eten. En de vraag die natuurlijk opkomt is, waarom is nou de Heilige Geest precies op die dag uitgestort? De discipelen hadden geen precieze aanwijzing gekregen van Yeshua wanneer het zou gebeuren. Maar toen de Pinksterdag naderde, denk ik dat ze onder elkaar daar in die opperzaal langzamerhand een begin van een vermoeden begonnen te krijgen. Joh, overmorgen is het Shavuot. Zou het misschien met Shavuot gebeuren? En dat was ook zo. Dus op Shavuot werden ze extra vroeg wakker, want ze dachten, vandaag zou het wel eens kunnen gebeuren. En het gebeurde. Geweldig, de Heilige Geest werd uitgestort, dat is het beeld van water. Maar geest betekent letterlijk ruach, maar ook pneuma in het Grieks. Luchtstroom, wind, adem. Vandaar dat die machtige wind begon te waaien in het huis. De olie is ook een beeld van de Heilige Geest, vandaar dat ze op die dag allemaal gezalfd werden met de Heilige Geest. De wijn is ook een beeld van de Heilige Geest, dat heb ik nou voldoende uitgelegd met die rivier. De wijn is ook een... Daarom lezen we in Handelingen 2 dat de mensen dachten dat ze dronken waren van wijn. Nee, ze waren alleen maar dronken van de Heilige Geest. En het vuur is ook een beeld van de Heilige Geest. Doof de geest niet uit, zegt Paulus. Dat is de geest als vuur. En er vertoonden zich vlammen van vuur op hun hoofd. Maar nou, waarom op Shavuot? Dan moet je met die twee betekenissen van Shavuot een verbinding zien te vinden. De eerste verbinding is met het oogstfeest. En dat is heel bijzonder. Yeshua zegt in Handelingen 1 vers 8, dus ter voorbereiding, in die 40 dagen nadat hij opgestaan was en hij elke dag verscheen in hun midden, dat is heel bijzonder, hij kwam elke dag bij elkaar, en op het moment dat ze niet verwachten, daar was hij weer. Zomaar ineens verscheen hij zoals een engel in het Oude Testament verscheen, want hij had nu zijn opstandingslichaam en daar was hij weer. En 40 dagen lang had hij het over één thema. Wat was dat ene thema? Staat erbij. Koninkrijk God, oké, we doen het zelf. Handeling 1 vers 3, dan staat hij sprak 40 dagen met hen over de dingen die het Koninkrijk Gods betreft. Wauw. Dat denk, wat is nou een belangrijk thema in de Bijbel? Nou, dit is het belangrijkste thema van allemaal. Afgezien van God zelf, Christus zelf. Maar het is het thema van het Koninkrijk Gods. En dan gaat het niet alleen maar over het toekomstige Messiaanse Rijk. Maar dan gaat het ook over wat het Koninkrijk Gods vandaag betekent. De koning die aan Gods rechterhand zit, onzichtbaar. En die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die ons erop uitstuurt en zegt, maar ga alle volkeren tot discipelen van mij maken. Ze moeten allemaal volgelingen van mij worden. En mijn geboden gaan onderhouden. Hij is, zoals de oude kerk zei, de Novus Mozes, de nieuwe Mozes. Die vanaf een berg, net als Mozes dat gedaan had, zijn nieuwe Torah geeft. Die in feite in wezen precies dezelfde oude Torah is. Maar nu uitgediept en toegelicht. De bergreden noemen we dat. Hij is de nieuwe Mozes. Hij geeft zijn eigen wet. En hij zegt tegen ons, jullie moeten alle mensen tot mijn discipelen maken en jullie moeten ze leren mijn Torah te onderhouden. Dit even voor de mensen die denken dat de Torah is afgeschaft. Als die afgeschaft is, is die vervangen door een andere Torah, maar dat is in wezen, er is maar één Torah, dat is de eeuwige Torah. Die eigenlijk in de persoon van Yeshua gestalt heeft gekregen. Hij zegt in Psalm 40, uw wet is, mag ik het even uit de Statenvertaling citeren, uw wet is in het midden mijns ingewands. Hier. Hij is als het ware een en al Torah. En hij leert ons dat we zijn Torah moeten gaan onderhouden. Hoe word je een discipel? Je wordt ondergedompeld. Het mikwee, dat is de nieuwtestamentische variant van het mikwee. En je, als je eruit komt druipend op de oever, dan zeg je welkom in de strijd. Nu begint jouw woestijnreis. En in die woestijnreis komt het erop aan dat je de Torah van Christus vervult. Zo staat het in Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten en zo zult u de Torah van de Messias vervullen. Maar nogmaals, in de kern, in zijn wezen, is die Torah van de Messias dezelfde als de Torah van Mozes. Het gaat om de ene ontvouwing van de gedachte van God. Dan komen we terug bij de vraag, wat heeft dat nu te maken met Handelingen 2? Eerst dus het oogstaspect, dat moet ik nog even afmaken, anders ga ik ook weer te houden naar die wet toe. In Handelingen 2 begint de grote oogst. Nou weet ik weer hoe ik erop kwam. Matthäus 28 gaat erop uit en maakt alle volken tot mijn discipelen. Daar begint de grote oogst uit de volkerenwereld. En dat is ook wat Yeshua zegt in Handelingen 1 vers 8. Jullie zullen met kracht bekleed worden. Jullie zullen kracht ontvangen. De discipelen hadden net gevraagd, gaat u nu het koninkrijk voor Israël oprichten? En er zijn er zoveel christenuitleggers die dan zeggen, hadden die discipelen dan nog niet gesnapt? Het ging helemaal niet om een koninkrijk voor Israël. Maar Yeshua zegt helemaal niet, wat een domme vraag. Hij zegt zelfs dat het in feite indirect dat het een hele goede vraag is. Alleen hij zegt erbij, jullie mogen niet weten wanneer dat is. Maar er komt een dag dat het koninkrijk voor van Israël zal hersteld worden. Dan gaat Jesaja 2 in vervulling. Als de Messias zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, als de Torah zal uitgaan uit Jeruzalem. Dus hij zegt tegen zijn discipelen, het gaat inderdaad gebeuren. Alleen wanneer, dat ligt bij de vader. Van een geluk dat hij niet zei, ja, het kan nog wel 2000 jaar duren. Dat is wel erg ontmoedigend, hè. Als je tegen je kinderen zegt, jullie krijgen van papa een prachtig mooie nieuwe spoorterrein. Alleen het kan wel 20 jaar duren voordat je hem krijgt. Nou, dat is voor een kind niet leuk. Dus dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel dit. In de tussentijd, terwijl jullie wachten, krijgen jullie iets zo moois. Want ik ga wel heen, maar in de tussentijd krijgen jullie de Heilige Geest. Dat is zelfs beter dan dat ik bij jullie zou blijven. Stel voor dat hij nog steeds op aarde was en niet de Heilige Geest. En dat elke keer, als we iets van hem wilden weten, weer een ticket moesten nemen naar Tel Aviv om het hem persoonlijk te vragen. En dan staan al die miljoenen christenen op hem te wachten totdat ze aan de beurt zijn bij. Bovendien, dat is het eerste voordeel van de Heilige Geest, dus dat hij altijd overal bij ons is. En het tweede voordeel van de Heilige Geest is, hij helpt ons ook te begrijpen wat Yeshua zegt. Hij zegt tegen Petrus, je kunt het helemaal nog niet begrijpen wat ik tegen je zeg, Petrus, maar je zult het wel verstaan na deze. Dat is niet als je in de hemel bent, maar dat is als de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest leert ons te onderhouden al wat hij ons heeft geboden. Nou komen we langzamerhand bij de verbinding tussen de Heilige Geest en de Torah. Nou gaat het niet meer over het oogstaspect, dat is ook heel belangrijk, maar naar de Torah. En die verbinding is eigenlijk heel simpel dit. Waarvoor hebben we de Heilige Geest ontvangen? Nog eens het laatste vers uit Matteüs 28. Om Yeshua na te volgen, in zijn weg te wandelen en zijn geboden te onderhouden. Hoe kan dat? Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Was het in het oude verbond ook zo? Ja, in feite wel. In feite wel. Alleen, de Heilige Geest heeft dan nog iets heel speciaals over zich, hè? Zo van gezalfd worden, dat is toch alleen maar voor profeten. De profeet van Jesaja 61 zegt, de geest van de Heere Heere is op mij, doordat hij mij gezalfd heeft. En die zalving is voor koningen, die met olie gezalfd worden, als een beeld van de Heilige Geest. En die zalving is voor priesters. Dus er zat toch iets, ja, heel speciaals aan die zalving van de Heilige Geest. Het was toch maar voor weinigen weggelegd. Hoewel ten diepste het zo is, ook in het oude verbond kon niemand God werkelijk dienen, tenzij door de kracht van de Heilige Geest. Een mooie tekst die dat zegt is Jesaja 63. Waar de Heer zegt, ik heb Mozes en Aaron, de leiders van Israël, uit het water van de Rode Zee doen opstijgen. En dan staat er, en ik gaf mijn Heilige Geest in hun midden. Hé, dat is bijzonder. Dat moet u opzoeken in Jesaja 63. Dat betekent, toen al, toen ik mijn Torah gaf, deed ik niet iets onmogelijks. Ik vroeg niet iets onmogelijks. Ik gaf mijn Heilige Geest in jullie midden. En iedereen die werkelijk oprecht de Heere wilde dienen, dat betekent zijn Torah wilde onderhouden, kon dat alleen door de kracht van de Heilige Geest. En dan ga ik u meenemen naar een sleutelvers in Romeinen 8. Speciaal voor al diegenen, maar die zijn hier niet aanwezig, die denken dat de Torah is afgeschaft. Romeinen 8. Daar staat iets heel verrassends. Ik lees even vers 3, maar het gaat om vers 4. Vers 3 zegt in het midden, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. En nou komt het. Opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dat woord eis, dat staat eigenlijk in het Grieks gerechtigheid, maar dan in de zin van de rechtvaardige eis van de wet. Waarom is die rechtvaardig? Gewoon omdat hij van God komt. God geeft zijn Torah en zijn Torah geeft hij uit liefde. Hij geeft ons een Torah die helemaal goed voor ons is, die op ons best wil uit is, niet om ons leven zwaar te maken, maar om ons het leven te verlichten. Hij is de schepper en toen hij zijn schepsel had afgeleverd, gaf hij er een gebruiksaanwijzing bij. En je weet allemaal, als je een nieuw apparaat komt, lees die gebruiksaanwijzing goed door, want dan kun je dat apparaat optimaal gebruiken. Als je als mens optimaal wil leven, doe dat dan volgens de gebruiksaanwijzing. Dat is de Torah. Zeker in die geestelijke verdieping zoals Yeshua die geeft in de bergreden en later door de apostelen. En zoals Wout dat voorgelezen heeft uit Matteüs 22. En de essentie van de Torah is wat die andere Amerikaanse dominee gisteren bij de bruiloft van Prins Harry en Meghan Markle heeft gezegd. Ik zat op opwekking, dus ik zag later alleen maar de samenvatting. Maar die had het over die goddelijke liefde. Het grootste geschenk onder mensen. En die komt van de Heere God, want hij is zelf liefde. En de hele Torah is liefde. Je zou denken, die geboden zijn het alleen maar om de Joden het zwaar te maken. 613 geboden, zegt, daar kun je toch niet tegenop. Dat is toch onmogelijk? Ja, het is ook onmogelijk, daarom gaf hij het gelukkig alleen maar aan een klein volk. Want het is niet te volbrengen. Maar als aan Yeshua gevraagd wordt door die Torah geleerden, wat is nou De essentie van die Torah, dan zegt hij, dat is de liefde. Het is heel simpel, je hoeft die 613 geboden niet eens allemaal te kennen. Als je nou maar gewoon God lief hebt, boven alles, met alles wat in je, met heel je kracht, ziel en verstand. En je hebt je naaste lief als jezelf. Komt helemaal goed. Hoeven bij wijze van spreken die 613 niet eens voor je uitgespeeld te worden. De essentie is de liefde. God is liefde en hij geeft aan zijn volk een Torah die in essentie ook liefde is. En daarvoor heb je nou weer de Heilige Geest nodig. Als de essentie van de Torah is, heb lief, namelijk God in je naaste, heb lief, wat doet God dan? Romeinen 5 vers 5, dus die twee moeten we even goed onthouden. Hè? Romeinen 8 vers 5 en hoofdstuk 5 vers 5. In 5 vers 5 staat dat God zijn Heilige Geest in onze hart heeft uitgestort. Dus we zitten boordevol Heilige Geest. En dan zegt hij tegen ons, ik moet even goed maken, de liefde Gods, sommigen het zeggen. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus Gods, door de Heilige Geest, stort eerst zijn liefde uit in ons hart. Tot we helemaal proppievol van liefde zijn. En dan zegt hij, heb lief. Dat is toch mooi. Dan kan je toch niet zeggen dat het een zwaar gebod is. Ja, zonder de Heilige Geest. Ja, dan zegt Petrus in Handelingen 15 op dat apostelconvent dat die wet zo zwaar was dat nog wij, nog onze vaderen die Torah ooit konden onderhouden. Zonder Gods kracht is het onmogelijk. Het is als wanneer je aan een klein kind van 3 een gewicht van 30 kilo geeft om op te tillen. Dat is veel te zwaar. Maar een beetje kerel hier, die kan makkelijk een gewicht van 30 kilo optillen. Niet waar? Een beetje man kan toch nog steeds zijn eigen vrouw nog wel optillen. Wat krijgen we nou? Dus zeker 30 kilo. En 30 kilo, dat herinnert ons aan 1 Johannes 5, waar Johannes schrijft, zijn geboden zijn niet zwaar. In beide gevallen is het 30 kilo. Maar in het eerste geval is het loeizwaar. En je bent nog maar 3. In het tweede geval is het heel licht. Ik ben een stoere, sterke vent. Alles is relatief. Komt door de Heilige Geest. Dus God pompt ons vol met die liefde door de Heilige Geest en zegt dan heb lief. Is dat dan niet lief om dat zo te doen? Daarom is de Torah nooit een juk. Nooit zwaar. Ik heb het nog niet over een heleboel rituele geboden van de Torah. Ik heb het nu over de essentie, zoals Wouter straks voorlas uit Matteüs 22, waar het Yeshua zelf is, die zegt, hier gaat het om. Hier gaat het om. God liefhebben, hiernaast liefhebben, that's all. Nou, dan kom je al vanzelf, oh, dan ga ik even verder met Romeinen 8 vers 4, want daar staat dus, die rechtvaardige eis van de wet, die is rechtvaardig. God geeft die wet en het is rechtvaardig om die te houden. Maar hoe wordt die vervuld? Die wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen door naar de geest. Met andere woorden, het is de Heilige Geest, het is door de Heilige Geest dat wij de Torah van Christus kunnen volbrengen. Nou is compleet. De Torah van Christus volbrengen, dat is waarvoor je gedoopt bent. Dat is wat duidelijk lazen in Matteüs 28. Hoe word je een discipel van Yeshua? Door gedoopt te worden. Mikweeën. En dan zijn geboden te onderhouden. Dus als mensen een moeite hebben met de wet, dan is dat een mooie manier om ze een beetje uit te dagen. Wat is de essentie van het christenleven? De Torah van Christus volbrengen. Gehoorzaamheid, toewijding, navolging. En hoe doe je dat? Dat staat niet in Matteüs 28. Daar heb je weer andere schriftplaatsen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Er zou een heleboel te reden te noemen zijn waarom de Heilige Geest gekomen is en waarom dat zo belangrijk is. Het hangt ook van je kerkelijke denominatie af. Ik heb wel eens mensen horen klagen, bij ons in de kerk wordt nooit over de Heilige Geest gesproken, behalve met de Pinksteren, dan moet de dominee wel en dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Dat is één manier. Andere mensen beginnen meteen over tongentaal en over genezingsbediening en over profetieën en andere wonderbaarlijke tekenen. Die horen bij het X, Y, Z. Wat is nou het ABC? Begin nou eens bij het begin. Waarvoor gaf hij de Heilige Geest? En dat is eigenlijk heel prozaïs. Tuurlijk, de werk van de wedergeboorte, dat hoort er ook bij. Maar daar gaan we vanuit. Wij zijn een gemeenschap van Yeshua-gelovigen. Wat is de essentie? Gehoorzaamheid. Toewijding, navolging, discipelschap. Dat is de verbinding tussen het feest van de Torah en het feest van de Heilige Geest. Die twee horen zo bij elkaar. En als je de parallellen ziet die de Heilige Geest zelf aangeeft, dan zie je dat nog veel duidelijker. Sinaï en Sion. We lezen heel letterlijk in het Hebreeuws, bij de Sinaï werden stemmen gehoord. Precies hetzelfde woord dat je terugvindt in Handelingen 2. Daar heet het talen, maar dat is hetzelfde woord. Op de Sinaï werd vuur vertoond. In Handelingen 2 lezen we over vurige tongen die zich over hen verdeelden. Het geven van de Torah en het geven van de Heilige Geest liggen onmiddellijk in elkaars verlengde. Wat gebeurt er als je de Torah breekt, dan bedroef je God. Wat gebeurt er als je de Torah van Christus verbreekt, dan bedroef je de Heilige Geest, lezen we in Efeziërs 4. Maar die tekst uit Efeziërs 4, die komt uit datzelfde Jesaja 63. Waar God eerst zegt, ik heb jullie laten opkomen uit de zee, toch gaf ik mijn Heilige Geest in jullie midden, maar jullie deden je eigen zin. Jullie bedroefden die Heilige Geest die in jullie midden was. Die parallellen zijn zo ongelooflijk opvallend. Ik zal u een hele mooie geven, wat ik zelf heel mooi en indrukwekkend vind. We lezen in Jeremia 31 van het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond, dat bevat negatief aspect, namelijk, ik zal uw ongerechtigheden geenszins meer gedenken. En een positief aspect, namelijk, ik zal mijn Torot, mijn wetten, in hun harten schrijven. Dus niet meer als een juk op de schouders, waarvan Petrus zegt, dat konden we helemaal niet dragen. Maar ik schrijf ze in de harten. Net zoals Yeshua zegt in Psalm 40, uw wet is diep in mijn hart. Zo zeggen moderne vertalingen dat. Diep in mijn hart. En dan gaat Paulus daarop zinspelen in 2 Korinthe 3. Nou komt pas dat merkwaardige wat ik zeg. Hij gaat daarop zinspelen in 2 Korinthe 3. En hij zegt, wij als apostelen hebben een bijzondere taak. Om van jullie een brief van Christus te maken. Een brief van Yeshua Mashiach. Die door iedereen te lezen valt. En die brief wordt geschreven door de Heilige Geest. En die wordt geschreven niet op stenen tafelen zoals het bij de Sinaï was, maar op de tafelen van jullie harten. Dat is dus niet zo'n nieuwe gedachte, want ik zei net dat staat al in Jeremia 31. Maar wat wordt daar geschreven op de tafelen van je hart? Als Paulus dat zegt in 2 Korinthe 3, ik geloof in vers 3, dan heeft hij het niet over de wet, maar dan heeft hij het over Yeshua. Maar hij bedoelt precies hetzelfde. Zoals een Jood kan zeggen die Yeshua niet kent, maar toch kan zeggen, ik heb de Torah hier in mijn hart zitten. Laten we hopen dat hij het meent. En waarom zou een heleboel het menen? Hier is de Torah. En een Yeshua-volgeling die zegt, hier is Yeshua. Hij bedoelt precies hetzelfde. Want het heeft geen enkele betekenis om te zeggen, hier woont Yeshua, als je niet bereid bent hem na te volgen, hem te dienen, hem te gehoorzamen, zijn discipel te worden en hem toegewijd te zijn. Daarom zeg ik, het is precies hetzelfde. De woordkeus van Paulus is zodanig dat het een rechtstreekse verwijzing is. Hij heeft het ook in 2 Korinthe 3 over het nieuwe verbond. In vers 6 zegt hij, wij apostelen, wij zijn dienaars van het nieuwe verbond. Wij bedienen het nieuwe verbond aan de gelovigen. Vandaag de dag niet alleen maar uit Israël, maar ook uit de volkerenwereld. Wij bedienen het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het is onze taak om door de Heilige Geest op de harten van de mensen te schrijven. Niet meer op stenen tafelen, zoals God met zijn vingers schreef op de stenen tafelen, namelijk de woorden van de 10 geboden. Maar de apostelen schrijven door de Heilige Geest in onze harten, Yeshua Mashiach. En het is in wezen precies hetzelfde. De Torah onderhouden in het licht van het nieuwe verbond, dat moet je er wel bij zeggen, waar dat licht ontbreekt, daar zie je dat natuurlijk niet, maar waar dat licht aanwezig is, daar weet je, de Torah onderhouden is precies hetzelfde als Yeshua dienen, navolgen, hem toegewijd zijn, discipel van hem zijn, doen wat hij zegt. Hij zegt heel, heel nuchter in Johannes 14, als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Zie je het verband? Liefhebben, geboden bewaren. Paulus had het straks zo mooi over vrienden tegenover de kinderen. Yeshua zegt in Johannes 15, iets wat jij nooit op je verjaardag moet zeggen als je al je vrienden uitgenodigd hebt. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Dat is een goede manier om je vrienden kwijt te raken. Maar hij kan het zich veroorloven. Hij is daar en wij hier. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden. Dat betekent zoveel als vertrouwelingen. Want hij zegt daar ook, Johannes 15, vers 15, alles wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik jullie meegedeeld. Dat hebben jullie toevertrouwd. Jullie zijn mijn intimie. Jullie zijn mijn trouwe vrienden. Psalm 25, Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Het is hetzelfde soort in het Hebreeuws, de vertrouwelijke omgang, de intimiteit met God. De intimiteit van God is voor degene die hem vreest. Dat is precies wat Yeshua zegt. Jullie zijn mijn vrienden, jullie zijn mijn intimie. Als jullie doen wat ik zeg, want ik ben de meester, jullie zijn de volgeling. Jullie moeten mijn Torah volbrengen, mijn geboden doen. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Johannes 14 weer. Zie je de nauwe verbinding? En daarom, een van de allerbelangrijkste dingen voor nieuwtestamentische geloven, of ze nou Messias beleidend zich noemen of christen zich noemen, dat maakt allemaal niet uit, maar een recht beeld krijgen van de Torah, dat valt niet mee. Ik heb er zelf jaren over gedaan voordat ik dacht dat ik het op een rijtje had. Anderen moeten maar beoordelen of dat gelukt is. Maar ik zie daarin die diepe verbinding tussen de Torah en het feest van de Torah en het feest van de Heilige Geest. Zoals de Torah het volk leidde in de oude bedeling. Psalm 119, daar zijn we al naar verwezen. Hoe zal de jongeling zijn pad rein bewaren als hij dat houdt naar uw woord? En woord is daar een van de vele woorden voor de Torah. Heel simpel. In de Spreuken zegt de vader ook tegen zijn zoon, onderhoud mijn Torah. De Statenvertaling zegt, onderhoud mijn wet, maar nieuwere vertalingen geven eigenlijk het beter weer, omdat de grondbetekenis van Torah is onderwijs. Van het werkwoord yara, onderwijzen. Dus luister naar mijn onderwijs, zegt de vader tegen zijn kind. En de hemelse vader zegt dat ook. Als jullie willen dat het goed met je gaat, luister dan goed naar mijn Torah, naar mijn onderwijs. En doe wat ik van je vraag, doe wat ik tegen je zeg, dan gaat het goed met je. Gaat het goed met je. De Torah leidt het volk door de woestijn en door heel het leven. En elke getrouwe Jood, wetsgetrouwe Jood, die begrijpt dat. Die ook werkelijk met zijn Heere, met zijn hart de Heere dient. Want ook daar heb je natuurlijk uiterlijk vertoon, net als onder christenen. Dat heb je overal waar mensen godsdienstige mensen zijn. Maar als ze het werkelijk van harte menen, dan worden ze geleid door de Torah. En dat is precies hetzelfde als geleid worden door de Heilige Geest. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 14, zovelen dan door de Geest van God geleid worden, dat zijn kinderen van God. Zonen van God. De Heere zegt in Deuteronomie 14 vers 1 tegen zijn volk, jullie zijn zonen, kinderen, maar er staat beneden Elohim, jullie zijn zonen van God. Jullie zijn zonen beneden Adonai, jullie zijn zonen van de Heere. Waarom? Hoe wordt het praktisch waargemaakt? Als jullie doen wat ik je gebied. Als je wandelt in de weg van de Torah, dan zijn jullie echt mijn zonen. Dan hoef ik me, mag ik het even zo uitdrukken, hoef ik me niet voor jullie te generen. Als jullie echt ook doen wat ik van jullie verwacht, als jullie mijn Torah onderhouden, dan gedragen jullie je ook als Bnei Adonai, zonen van de Allerhoogste. De Torah. En wat zegt Paulus? Ik zei het net, Romeinen 8 vers 14. Als we door de Geest van God geleid worden, zijn we zonen van God. Maar in wezen is dat nog steeds precies hetzelfde. Hij zegt niet alleen maar, als je de Geest van God bezit. Elke echte Yeshua-gelovige, die heeft de Heilige Geest inwonend in zich. Maar ik vrees dat heel veel gelovigen er weinig van kunnen vertellen. Als ik nou met de microfoon langs ging en ik hield u onder uw neus en ik zou zeggen, vertel eens wat over de laatste 72 uur, wat voor ervaring hebt u opgedaan met de Heilige Geest? Dan zouden sommigen een beetje verlegen zijn, niet graag in de belangstelling staan en zeker niet met zo'n vraag. Dan vraag je af, is de Heilige Geest, nou even afgezien van het feit dat het niet zo aardig is om je dat openlijk zomaar te vragen, maar als je het voor jezelf die vraag stelt, je weet niet goed antwoord te geven, dan moet je je afvragen, word je dan wel door die Geest geleid? Hij woont wel in je. Maar daar gaat Romeinen 8 niet over. Het gaat erover of je door de Geest geleid wordt. Dan is de Vader blij met jou. Dan is hij er trots op om jou een zoon of een dochter van hem te kunnen noemen. Ik geef wel eens het voorbeeld. Stel je voor dat ik in de stad wandel met een paar vrienden. En ineens vlak voor mij gaat de deur van het café open. En iemand wordt naar buiten gesmeten. Stom dronken. En ik kijk. Het is een van mijn zonen. Stel je voor dat ik tegen die vrienden zou zeggen, dat is nou mijn zoon. Trots zal gaan. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg tegen die vrienden, loop even door. Ik moet even met deze jonge man mee bezighouden. Is dit dan niet mijn zoon? Jazeker. Maar ik kan niet trots op hem zijn in zo'n situatie. God zegt niet, alle die mijn Heilige Geest ontvangen hebben, zijn zonen van mij. Hoewel dat op zichzelf zo is, hè. Ja, dat is die zoon van mij die uit het café gesmeten is, dat is wel mijn zoon. Dat blijft hij ook. Maar het is net als in 2 Korinthe 6, heb je precies dezelfde gedachte. Jullie zullen zonen en dochteren van de Allerhoogste genoemd worden als jullie weggaan van de ongerechtigheid en als je je vrijmaakt van de onreinheid, als je gaat in de weg van mijn Torah. Dan kan ik zeg het maar weer gewoon op zijn Hollands, dan kan ik trots op jullie zijn en blij met jullie zijn, dat jullie mijn kinderen zijn. God is blij met Israël als ze wandelen in de weg van de Torah. En anders doen ze hem ontzettend veel verdriet. Daar zijn de profeten vol van. Maar het is met ons precies hetzelfde. Als we wandelen in de weg van de Torah, dan is hij blij met ons. Als we wandelen in de navolging van Yeshua, wat precies hetzelfde is, dan is hij blij met ons. Maak mij levend door uw Torah, zegt Psalm 119. Wat zegt het Nieuwe Testament? Maak mij levend door uw geest. Of dit is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. Zegt Johannes 6. Het vlees is van geen nut. Ik herinner me een hele arrogante, vervelende jonge man. Die is vroeg aan de voorganger in de gemeente. Wat raadt u mij nou aan als bijbelstudie onderwerp? Ik nog lekker even. Nou, zei hij. Je zou een studie kunnen maken van 5 woorden. Nou, welke zijn die 5 woorden? Nou, je vindt ze in Johannes 6. Het vlees is van geen nut. Eigenlijk is het een Engels verhaaltje. The flesh profiteth nothing. In de King James Bible. 4 woorden. Ik weet niet of die jongeman de boodschap opgepikt heeft. Het is de geest die levend maakt. En de psalmist zegt, het is de Torah die levend maakt. Wat is het verschil? Nothing. Niks. Het is in wezen dezelfde gedachte. Het is de Torah die de ogen verlicht. Psalm 19 en Psalm 119 zou je naast elkaar moeten leggen. En dan zie je dat prachtige verband tussen die twee. Het is de Torah die de ogen verlicht. Maar in Efeziërs 1 vers 17 zegt Paulus dat je moet bidden om de geest van wijsheid en openbaring, opdat je verlichte ogen van je hart krijgt. Precies dezelfde gedachte. Door de kracht van de Heilige Geest wordt de eis van de wet vervuld. Als je het niet door de Heilige Geest doet, kom je of al gauw erachter dat het niet gaat en dan word je losbandig. Of je verbeeld je dat het wel gaat en dan word je schijnheilig. Zie je dat? Het is heel lastig om daartussendoor te fietsen. Of er is geen heilige godsdienst, dat is alleen maar puur uitwendige godsdienst, waar Yeshua zo vaak over spreekt, naar al die mensen die zo'n uitwendige godsdienstigheid erop nahouden, en die hij als schijnheilig aan de kaak stelt. Zoals hij dat zo prachtig uitdrukt in de gelijkenis van Lucas 18. Aan de ene kant die fariseeën, aan de andere kant die tollenaren. Wij weten al bijvoorbeeld hoe het verhaal afloopt, daarom horen wij het verhaal ook niet meer. Maar in die tijd, bij fariseeën, denk je meteen aan iets heel moois, iets heel positiefs. Bij tollenaar denk je meteen aan iets heel negatiefs. En daarom was het verhaal van Yeshua ook zo irritant. Want het is die fariseeën die klopt zich op de borst en die zegt, Heere God, u moet wel bijzonder tevreden over mij zijn. Ik ben me nog eens een keer een Jood, zeg. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van al wat ik heb. Wauw, wat moet u tevreden over mij zijn. En vooral over het feit dat ik niet ventje ben als de tollenaar. Wat was er met die tollenaar dan? Dat is iemand die collaboreert met de Romeinen. Die de belasting inner voor de Romeinen is en die vraagt dan 2 keer zoveel. En de helft van die belasting steekt hij in zijn eigen zak en de rest geeft hij aan de Romeinen. Dus hij is niet alleen een collaborateur, maar hij is ook nog een dief. Smeerlap. Een NSB'er, zouden we zeggen. Maar wat is er met die man aan de hand? Waarom wordt die man geprezen door Yeshua? Omdat hij tollenaar is? Nou, helemaal niet. Hij wordt geprezen omdat hij zegt, oh God, wees mij de zondaar genade. En dan zegt Yeshua zo'n schitterend woord. Wie van die 2 gingen nou rechtvaardig naar huis? Dat betekent echt zoveel als, op wie rustte nou eigenlijk het welbehagen van God? Op die man van die uitwendige godsdienstigheid? Of die man die eigenlijk zo'n slecht leven geleid had, maar wel zei, Heere God, wilt u mij vergeven? Het is precies hetzelfde als met de verloren zoon en die oudste zoon. De oudste zoon in de schijnheilige religieuze, godsdienstige man die altijd dicht bij God is, bij de vader is gebleven, maar de vader totaal niet kent. Een puur wettische relatie met de vader heeft. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Ik ben u altijd ongehoorzaam geweest, maar u gaf me zelfs geen bokje om met mijn vrienden, niet met mijn vader, maar met mijn vrienden vrolijk te zijn. Hij heeft alleen maar een wettische relatie met die vader. Die zoon die heeft alles doorgebracht. Dat is de andere, dat is de losbandige. En die losbandigheid wordt niet geprezen, maar dat hij naar huis kwam. En dat hij zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daarom heb ik die geprezen. Oh, dat is zo diep het evangelie. Het evangelie is voor mensen die durven zeggen, Heere God, wees mij zondig genade. Of die zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens stoppen ze onder water, in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. En dan leren we ze de Torah te geboden, te volgen. Met andere woorden, dat is de fout van veel evangelisch. Als je nou maar gelooft dat Yeshua voor je zonde gestorven is, dan ga je straks naar de hemel en verder kan je niks gebeuren. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is, we gaan van jou een volgeling van Yeshua maken. We gaan jou leren de wet van Christus te vervullen. We gaan jou leren een mens te worden waaraan de Vader plezier beleeft. We gaan jou leren een mens te worden waar Yeshua trots op kan zijn. Een volgeling van hem. Daarom gaat het nog even verder dan alleen maar te geloven. Het begint met, oh God, wees mij zondaar genade. En daarna leer je die wet te onderhouden. En dit is de nieuwtestamentische boodschap. Dit is de boodschap van Pinksteren. Dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest. Dus dat moet je ook goed leren. Dus je hebt een hoop te leren als je druipend op de oever van het doopvond staat. Ten eerste welkom in de strijd. 40-jarige woestijnreis begint nu. Ten tweede, het komt er nu op aan dat je de geboden van Yeshua leert vervullen. En niet je eigen zin doet. En ten derde, dat kan ook alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Vandaar die paar keer als ik iemand doop, dan bid ik altijd meteen om de vervulling met de Heilige Geest. Anders heeft het nog geen zin. Dan moet die arme jongen de woestijn in, of dat arme meisje. In eigen kracht? Nee, dat wordt helemaal niks. Dat wordt helemaal niks. Nee, hij moet de wet van Yeshua vervullen. Dat is een voorrecht trouwens, dat is een zegen trouwens, er is niks mooiers dan dat. Maar je kunt het niet in eigen kracht. Je kunt het alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. En zo komen Shavuot en Pinksteren bij elkaar. Er komt een tijd dat elke Jood het zal leren. Want Joël heeft gezegd, God gaat zijn geest uitstorten op alle vlees. Dat wil zeggen alle getrouwen in Israël, maar ook alle getrouwen onder de volkeren. Dus er wordt schitterend, hij gaat het zien, het kan alleen maar door de Heilige Geest, maar elke Jood die de Torah kent, die weet het nu ook al wel. En alle christenen moeten het ook leren. Sommige Joden hebben misschien te veel de nadruk te leggen op de Torah en dan te denken dat ze het in eigen kracht kunnen. Sommige christenen lijken dat ook te denken. En andere christenen die denken, je hoeft alleen maar te geloven en verder kun je leven voor het vaderland weg. Die hebben ook nog wat te leren. Daarom is Pinkster zo mooi. Shavuot. Pinksteren komen bij elkaar. De wet en de Heilige Geest. Die vroeger een enorme tegenstelling leek. Want wet betekent onvrijheid. Ik moet iets doen waar ik helemaal geen zin in heb. Niet waar? Elke man kan dat onmiddellijk thuis beamen, want die staat thuis ook onder de wet. Want mijn vrouw tegen mij zegt, ruim de vaatwasser uit. Dat is de Torah bij ons thuis. En ik moet dat doen. Is dat een wet der vrijheid, zoals Jacobus dat noemt? Nee, dat is een wet voor slavernij, want ik vind het niet leuk om die vaatwasser uit te ruimen. Maai het gras. Nou, dat zit ik weer. Wet van slavernij, ik moet dat doen. Want God heeft tegen mij gezegd, luister in alles wat uw vrouw Sarah tot u spreken zal. Wauw. Dus dat doen we zo, maar dat is een wet van onvrijheid. Maar als mijn vrouw zegt, luister, je komt niet toevallig toch langs Albert Heijn, haal daar even wat sushi mee, dan hoef ik niet te koken van, dan zeg ik, hoi, 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 dat is precies wat ik wil. Dat is een wet der vrijheid. En Jacobus die zegt, wij zijn gesteld onder de wet van de vrijheid. Wat is een wet der vrijheid? Dat is een wet die precies van jou eist wat je graag wil. Dat is vrijheid. Vrijheid is immer dat je kan doen en laten wat je zelf wil. Nou, als er nou een wet is die precies van jou eist, wat je ook zelf graag wil, dat is toch een wet van de vrijheid. Dat is wat de Heilige Geest doet. Ik heb niet over je zondige vlees, die wil altijd dwars liggen. Maar de Heilige Geest wil precies dat wat die wet van je vraagt. Dus je wil is al in orde gemaakt door die Heilige Geest. Je krijgt bovendien door de Heilige Geest de kracht om het te doen. Dus dan alle voorwaarden is vervuld. Daarom zegt Jacobus, dit is een wet van de vrijheid. Wat zijn er veel vragen over de wet. Maar vandaag komt alles goed. Shavuot en Pinksteren ontmoeten elkaar.